Namens de kerkraad een herhaling van enkele afkondigingen van vanmorgen. Aankomende week zal voor het eerst een nieuwsbrief geflyerd worden in ons dorp. De evangelisatiecommissie wil graag gemeenteleden vragen hun steentje bij te dragen door ook mee te flyeren. Opgave hiervoor liefst vandaag nog bij Wijnand van Hemert, de koster. Het flyeren zal plaatsvinden op dinsdagavond om 19:30. Ik begreep dat er nog niemand zich aangemeld had, maar misschien dat een extra afkondiging in dat opzicht positieve gevolgen zal hebben. Hartelijk aanbevolen, dinsdagavond 19:30. Volgende week zal in de avonddienst niet dominee van Binsbergen voorgaan, maar kandidaat Noordermeer uit Katwijk. Volgende week zondag is weer de jaarlijkse wielerronde in Appenbroek. Kerkgangers van Spijkenisse en omstreken kunnen na de ochtenddienst via de Achterweg langs de Spar terug. Kerkgangers uit Hellevoetsluis kunnen via de Kerkweg langs de begraafplaats terug. 'S Avonds is er vrije doorgang. In verband met de wielerronde is er volgende week geen koffiedrinken na de ochtenddienst. En dan nog een van onze gemeenteleden zei, ja, de week voor het avondmaal is wel erg druk. Bezinningsavond, het gemeenteuitje. De Open Monumentendag met de Rommelmarkt, kan het avondmaal niet verzet worden? Nou, we hebben als kerkraad even gekeken of dat kon en ook in mijn agenda paste dat. Dus dat betekent dat de avondmaalzondag van 13 naar 20 september verschoven gaat worden. Dat betekent dat het koffiedrinken ook door kan gaan, maar dan niet volgende week, maar over 2 weken. Dus 13 september 's morgens is er koffiedrinken na de dienst en de avondmaalzondag is verschoven van 13 naar 20 september, zodat de week voor het avondmaal wat rustiger zal zijn. De collecten. Er zijn 2 collecten tijdens de dienst. 1 bij de uitgang. De eerste is een instandhouding. De collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte in de Here aanbevolen. Tot zover. Zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Here, Here, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen opnieuw op Psalm 33, nu het 5e en 6e vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heeren mond. En het 6e, maar het altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand. Wij zingen het omdat we vanavond stilstaan bij het vaderschap van God en zijn zorg en leiding over alles wat leeft op deze aarde. Psalm 33, vers 5 en 6. Thank you. Wij beleiden het geloof in de voorzienige zorg van de Vader met artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en zingen daarna Psalm 33 vers 11. Goede tieren Vader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open. En de laatste zin is een van de zinnen waar ik het iets minder mee eens ben als het gaat om de berijming. Nergens belooft de Heere dat hij alle smart zal weren. Hij belooft wel om de smart te heiligen. Vandaar heilig alle smart. Psalm 33 vers 11. In artikel 13 belijden wij het volgende. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin het lot overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn bevel. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En wat betreft datgene wat hij doet boven het begrip van ons menselijk verstand, dat zullen wij niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen van God, die voor ons verborgen zijn. En we houden ons tevreden met het feit dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze grenzen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren, hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, terwijl hij alle schepselen onder zijn heerschappij houdt. Alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn allemaal geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader, waarop wij ons verlaten. Wetende dat Hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet kunnen schaden. En hierin verwerpen wij de veroordelenswaardige dwaling van de Epicureën, die zeggen dat zich God nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Amen. We lezen samen uit de schrift, Psalm 33. Psalm 33 lezen wij samen. Daarin worden we opgeroepen tot Gods lof vanwege zijn goede zorg. In de schepping en in het bijzonder over hen die zijn naam kennen. Psalm 33. Gij rechtvaardigen, zingt vrolijk in de Heere. Lof betaamt, past de oprechte. Loof de Heere met de harp. Psalm zingt hem met de luit en het tiensnarig instrument. Zingt hem een nieuw lied. Speelt wel met vrolijk geschal. Want het woord des Heeren is recht en al zijn werk getrouw. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. De aarde is vol van de goede tierenheid des Heeren. Door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt en door de geest van zijn mond al hun heer. Hij vergadert de wateren der zee als op een hoop. Hij stelt de afgronden schatkameren. Laat de ganse aarde voor de Heeren vrezen. Laat alle inwoners van de wereld voor hem schrikken. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De Heere vernietigt de raad der heidenen. Hij breekt de gedachten der volken. Maar de raad des Heeren bestaat in eeuwigheid. De gedachten van zijn hart van geslacht tot geslacht. Welgelukzalig is het volk welks God de Heere is. Het volk dat hij zich ten erve verkoren heeft. De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Hij ziet uit van zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde. Hij vormt hun aller hart. Hij let op al hun werken. Een koning wordt niet behouden door een groot leger. Een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard veilt ter overwinning en bevrijdt niet door zijn grote sterkte. Zie, het oog des Heeren is over degenen die hem vrezen, op degenen die op zijn goedertierenheid hopen, om hun ziel van de dood te redden en om hen bij het leven te houden in de honger. Onze ziel verwacht de Heere. Hij is onze hulp en ons schild, want ons hart is in hem verblijd, omdat wij op de naam van zijn heiligheid vertrouwen. Uw goede tierenheid, Heere, zij over ons, gelijk als wij op u hopen. Wij lezen bij Psalm 33 vanavond, zondag 9 van de catechismus. Het is alweer even geleden dat we de catechismus behandeld hebben in verband met de vakantie. De vorige keer stonden we stil bij de drie-eenheid van God. En nu wordt dat uitgewerkt. Vanavond dus over het vaderschap van God. Zondag 9, vraag en antwoord 26. Wat gelooft u met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. Antwoord: dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welk ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft van lichaam en ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, omdat hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en ons hart. Goedertierenvader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart, op wiens gunst wij hopen, ook vanavond voor ons open. Wij naderen tot u, o Vader van alle lichten, in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in wie de toegang geopend is tot de troon van uw genade. En als wij vanavond, heren, hier bijeen zijn om een van de zijden van het God zijn van u te overdenken, het vaderschap van u, dan bidden we om wijsheid, om u, o Vader, voor te stellen zoals u bent. Niemand heeft ooit God gezien, dat geldt ook voor de dienaar die vanavond moet preken. Maar u hebt hem wel aan ons laten zien in uw Zoon. Want de enige geboren Zoon van de Vader, die heeft de Vader aan ons verklaard. En daarom is het dat we door uw Zoon bidden om opening van het woord. En dat we door de Heere Jezus Christus mogen blikken in het vaderhart van u. Dat kan heel ver bij ons vandaan staan en misschien is dat ook wel terecht omdat we heel ver bij u vandaan leven. En daarom u niet zien en ervaren als vader, maar eerder als rechter of als een vaag onpersoonlijk wezen. We bidden voor die mensen die vanavond meeluisteren, voor wie God heel ver weg is. We bidden dat het woord u, o drie enige God, dichtbij zal brengen. U zegt het zelf, nabij u is het woord. U hoeft niet op te klimmen in de hemel, want het woord is nabij. En in het woord laat ik mijzelf kennen. Het is de spiegel waarin wij zien wie u bent. Het kan ook zijn, heren, dat wij u niet als vader ervaren, omdat we als kind van u ver bij u vandaan geleefd zijn, gewandeld zijn, omdat we oude zonden lief hebben gekregen, omdat we ons vlees, ons ego voeden in plaats van het vlees te doden, zodat de vrucht van de geest kan bloeien. U weet ze te vinden, heren, die mensen die vanavond meeluisteren en eigenlijk van twee walletjes eten, weer teruggevallen zijn in een leven van het verzorgen van onze begeerlijkheden. Roep ons tot de orde, heren, zoals u dat als vader alleen kunt, met majesteit en macht, en tegelijk ook met de trekkracht van uw liefde. We bidden, heren, ook voor hen die u kennen, de christenen, de volgelingen van u, die u ook als vader mogen aanroepen, als Abba, lieve vader, maar die schroom ervaren. Misschien wel omdat we zelf een vader hebben gehad die geen vader was. Of omdat er nog veel ergere dingen gebeurd zijn in onze relatie met onze vader. We denken aan hen die incest hebben meegemaakt, die beschadigd zijn voor het leven, die zo'n besmeurd vaderbeeld hebben, dat hun godsbeeld daarom ook besmet is geworden. Wat kan het een schade opleveren tot op vandaag, al is het jaren geleden dat het gebeurde. Heren, bij u is heling en bij u is genade. Ook te verkrijgen voor hen die met wonden vanuit het verleden, waar misschien niemand van weet omdat het in het verborgene plaatsvond, om die wonden te helen. We bidden, heren, dat ook degene die misschien te makkelijk spreken over u als vader, tot de orde mogen worden geroepen. Want u bent geen vriendje bij wie wij aanlopen. U bent de heilige vader van de Heer Jezus Christus. En leer ons daarom met gepaste eerbied met u omgaan. In ons gebed, in ons spreken over u, in ons denken over u. Kortom, we bidden, heren, laat het onderwijs van vanavond ons allen opscherpen, ook als het een leerdienst is en er misschien meer nadruk zal vallen op het onderwijs. Laten we het ter harte mogen nemen en laat als vanmorgen het hart opengaan dat we acht geven op dat wat uw dienaar mag doorgeven. We danken u, Heere, dat we er mogen zijn. We denken ook aan hen die meeluisteren, die op leeftijd gekomen zijn, die moeten oppassen. Heere, gedenk allen die ziek zijn, die zorgen kennen. We bidden voor hen die afgedwaald zijn in de gemeente. Brengt u ze op het rechte spoor, Heere. Gedenk ons dorp. Zegen de actie van deze week. En mag het vrucht voortbrengen voor u. Heere, neem ons onder uw hoede. En mogen we ons geborgen weten bij u, de levende God. En laat het verlangen van het hart, als wij bij u, onze koning en onze God willen zijn, in vervulling mogen gaan. Want bij u wacht onze ziel een heilrijk lot. Draag zo zorg voor ieder van ons. U weet wat we nodig hebben. Hoor ons gebed in de naam van uw Zoon. Uit genade. Amen. We gaan samen zingen Psalm 104, vers 1 en 14. Psalm 104, vers 1. Waak op, mijn ziel. Loof de oppermajesteit, wat zijt gij groot. Wat spreidt uw heerlijkheid, geduchte God, al luisterrijke stralen. En ook vers 14. Wat in de lucht, op de aard, in het water leeft, het wacht al op u, die elk zijn spijze geeft. Psalm 104, we zingen vers 1 en 14. Weet, we hopen natuurlijk dat er veel mensen komen. Die Open Monumentendag. En natuurlijk ook dat er wat dorpsbewoners in de kerk zullen komen. En stel nou, eigenlijk zouden we het gewoon moeten doen. Stel nou dat ik of u ze de vraag zou stellen wie God voor hen is. Wat ze zich bij God voorstellen. Wat voor antwoorden zou je dan krijgen? Van mensen die niet gewend zijn om naar de kerk te gaan, ook niet in de Bijbel lezen. Nou, je kunt je er wel iets bij voorstellen wat voor antwoorden dan zullen komen, denk ik. God, als die al bestaat, ja, een onpersoonlijke macht. Iemand die alles regeert. Of God, ja, die zorgt dat alles uiteindelijk goed komt. Een moslim zal zeggen, God, dat is Allah. En Mohammed is zijn profeet. En u, en ik, en jij, wat zouden wij zeggen? Als die vraag aan ons gesteld zou worden, wie is God? Nog niet eens de vraag, wie is God voor jou? Maar wie is God? Zou u dan zeggen wat de belijdenisgeschriften, die we allemaal lief hebben, denk ik, zeggen? Dat God de Vader is van onze Heer Jezus Christus. Een trouwe God en een trouwe Vader. Geen vage God op afstand, maar een Vader die in de zorg voor zijn schepping zo ver gaat. We hebben het samen gezongen net. Dat hij alles voedt en onderhoudt. Alles wat wij zien en wat leeft. Het wordt in stand gehouden. Door de Vader. Nou, we willen daar vanavond eens wat dieper op ingaan. Wat is dat nou? God als Vader. Gods vaderschap. We letten op drie dingen. In drie brandpunten gevangen heb ik het genoemd. Allereerst, God is vader van één, namelijk van zijn Zoon. De Vader van Jezus Christus. In de tweede plaats, God is vader van ons allemaal. In een zeker opzicht is God vader van ieder mensenkind. En tot slot, God is vader van velen, namelijk door de Heer Jezus Christus mogen zijn kinderen hem als Abba aanspreken en zo vertrouwelijk met hem omgaan. Vader van één, vader van allen, vader van velen. Allereerst dus vader van één, en dat is niet zomaar. We zijn natuurlijk geneigd om, dat doen we heel vaak, om direct te kijken naar wat betekent het voor mij. Dat is echt iets van deze tijd. Wat betekent het voor mij? Wat heb ik eraan? De catechismus doet een stapje terug en zegt, nee, voordat het over ons gaat, moeten we eerst de zaken scherp op orde hebben. Het is bijbels om eerst te onderzoeken wat het betekent dat God vader is van zijn Zoon. Want gemeente, voordat God vader van de schepselen werd, van u en van mij, toen wij gemaakt zijn, was God al vader. Toen Adam en Eva nog niet bestonden, nog niet geschapen zijn door hem, was God al vader. Hoe dan? God is de eeuwige vader van onze Heere Jezus Christus. Als man, als je getrouwd bent en je mag de kinderzegen van de Heer ontvangen, word je vader op een zeker moment. Maar het hoort niet bij ons wezen. Niet iedere man wordt vader. Maar voor God is het essentieel. Het hoort tot de kern, het hoort tot zijn wezen. God is niet een keer vader geworden, maar God is vader van eeuwigheid. En hij stond en staat en blijft staan in een vaderrelatie met zijn Zoon. Jesaja zegt het ook, hè? Vader der eeuwigheid. Onze meisjes, wat is de zon zonder licht? Wat is het licht zonder zon? Nou, wat is God zonder vader? Wat is het vaderschap zonder God? Ik zei, het is wezenlijk, maar laat ik de vraag stellen vanavond. Is het echt zo wezenlijk voor ons? Gods vaderschap. Een tijdje terug las ik een boek van een Engelse psychiater, Dalrymple. Zijn boeken worden veel vertaald in het Nederlands. En hij gaat heel veel om met mensen. Dat doe je natuurlijk als psychiater. Hij gaat ook heel veel om met mensen die van het goede spoor zijn geraakt. En deze man analyseerde wat er nou eigenlijk aan de hand was bij al die probleemgevallen die hij ontmoette op zijn werk. En een van de dingen die hij noemt is: we leven in een vaderloze cultuur. Waar zijn de vaders? Zegt hij. Nou, dat zou ik vanavond ook aan mezelf en aan de vaders vanavond en thuis meeluisterend willen voorhouden. Waar ben ik? Het gaat er vanavond natuurlijk niet over, over het vaderschap, maar toch ook weer zijdelings wel. Waar ben je als vader? Ja, uit mijn werk ga ik naar huis toe en dan duik je achter je krant of veeg je met je vinger altijd over dat schermpje. Is er aandacht voor de kinderen? De weinige tijd die je hebt naast je werk, is dat de tijd die je kunt besteden aan je gezin? Wat moeten kinderen zich voorstellen bij een vader die nooit vader is geweest? Want vader zijn moet je ook waarmaken. God kan wel vader zijn. En hij kan wel vader genoemd worden, maar hij maakt het ook waar. Zo dient het ook bij de aardse vaders te zijn. Ze kunnen wel vader zijn, maar zijn ze het ook echt? In de zorg en de liefde voor hun kinderen. Hoe kom ik daarop? Nou, ik vraag me af of vaderschap voor ons echt zo wezenlijk is. Is God de vader? En wordt God nog beleefd als vader in de eerste plaats van de Heer Jezus Christus? Juist omdat heel veel mensen niet meer weten wat een vader is. Of zeggen, mijn vader, ja, met alle respect, maar hij was er vaker niet dan wel. Jammer. God is de eeuwige vader. Johannes zegt het zo. De Zoon van God is de enige geborene van de Vader die in de schoot van de Vader gelegen heeft. Op een menselijke manier verwoordt Johannes hoe intiem de band was tussen de Vader en de Zoon. Misschien herinner je je nog dat je als kind op schoot bij je vader zat. Johannes zegt, Heer Jezus Christus lag in de schoot van zijn vader. Menselijk voorgesteld. Zo intiem was die relatie. We weten dat ook, hè, dat dat zo was. Niet alleen van eeuwigheid, maar ook in de tijd. Wat zegt de vader als de zoon gedoopt wordt? Dit is mijn geliefde zoon. En wat zegt de zoon aan het eind van zijn leven op aarde? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is deze vader, de vader van Jezus Christus, waarvan de gelovige zegt, en het is ook mijn vader. Als kind van God, geadopteerd, mag je deze vader van Jezus Christus jouw vader noemen. U vraagt zich af, hoe kun je dan de Vader kennen? Ja, alleen door Jezus Christus. Niemand heeft ooit God gezien. We weten niet hoe die Vader eruit ziet, maar we weten wel wie Jezus is geweest. En Jezus heeft als missie gehad, als doel gehad om uit te beelden in daad en woord wie God als Vader was. Daarom zegt Jezus tegen Filippus, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Moet je eens over doordenken. Wie Jezus Christus gezien heeft, die heeft de Vader ook gezien. Want Jezus Christus is geen andere dan de Vader. En wie Jezus kent, kent ook zijn Vader. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Dat zegt Petrus. De God en Vader van Jezus Christus is mijn Vader als ik opnieuw geboren ben. Gemeente, u hoort wel. Over die Vader kun je alleen maar groot en heerlijk spreken en denken. En hoe dieper de relatie van een kind met zijn vader is, hoe meer een kind weet te vertellen over zijn vader. Als ik aan een kind vraag in de gemeente, wie is je vader? Vertel eens wat over je vader. En het kind weet niets te zeggen. Ja, het kan natuurlijk verlegenheid zijn, dat is waar. Maar stel nou dat een kind mij vertrouwt en het kind weet niets te zeggen. Is dat een goed teken? Ik heb meegemaakt op pastorale bezoeken, dat is niet hier gebeurd, maar elders, dat we ook kwamen te spreken over de relatie tussen kinderen en ouders en hoe is je vader geweest, wie is je vader geweest en ja, toen kwam het emotionele openbaar. Mijn vader, als ik aan mijn vader denk, kan ik alleen maar huilen. Ik heb geen vader gehad. Mijn vader heeft zijn positie misbruikt door mij te misbruiken. Ik weet niet of ze hier zitten. Die weten wat dat is. Het komt meer voor dan wij voor mogelijk willen houden, ook in de kerk. Vaders die hun kinderen voor het leven hebben getekend. Het is een gevoelig punt, maar ik raak het wel aan vanavond. Want ik verwoord het in het gebed ook. Dat je beeld van God besmet kan zijn door het beeld wat je hebt van je aardse vader. Laat dit dan de troost zijn van punt 1. Dat de vader over wie het vanavond gaat geen afspiegeling is van een aardse vader. Dat de vader van Jezus Christus niet 1000 keer groter en heerlijker is dan een aardse vader. Maar dat de vader van Jezus Christus een unieke vader was. De vader van één. De vader die zijn zoon vertroetelde. Staat ergens in de Bijbel. Heel vertrouwelijk met hem omging, intiem. En deze vader wil niet alleen vader van Jezus Christus zijn. Maar deze eeuwige vader wil ook vader zijn van allen, onze tweede gedachte. Catechismus heeft dus eerst de nadruk gelegd op de Vader, de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus. En dan gaat het antwoord verder. En voelt u het een beetje mee vanavond? Het is echt een lofzang. Wat een Vader! Het komt wel voor als je kinderen van een jaar of 5, 6 vraagt op school, zelfs de juf dat vraagt. En vertel eens wat over je vader. Wat voor beroep heeft je vader? Mijn vader is politieman. Mijn vader is, nou, de ander doet er nog een schepje bovenop. Mijn vader is sterk. En mijn vader is nog sterker. Kinderen die maken het al mooier en al groter en al geweldiger. En er is geen vader zo sterk als de vader van dat kind. En wij glimlachen daar wat bij. Maar het antwoord van vraag 26. Dat is een antwoord waarbij de gelovige in verwondering lof zingt. Op de vader van Jezus Christus die alles gemaakt heeft wat je ziet, hoort. Alles wat leeft komt uit zijn handen voort. De kleinste organismen die je met het blote oog niet eens kunt zien. Waar je een microscoop voor nodig hebt. En de grootste zoogdieren op de aarde. Alles wat vliegt en wat zich onder de aarde aan ons menselijk oog onttrekt. Sommigen van ons zijn op vakantie geweest. Je verwondert je juist in andere landen over de rijkdom van de schepping. Als je door de bergen loopt in ons geval. in Oostenrijk. En de schepping van nog weer andere kanten bekijkt. Hoe heerlijk is uw naam, Heere, op de ganse aarde. Alles is het werk, zegt de gelovige, van mijn vader. Dat heeft mijn vader gemaakt. En ik mag erin rondlopen. Ik mag ervan genieten. Ik mag het gebruiken. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Zo sterk en zo machtig dat hij, daar legt de catechismus de nadruk op, alles uit niets gemaakt heeft. Dat is scheppen, hè? We weten het verschil wel, hè, tussen maken en scheppen. Voor iets maken heb je een grondstof nodig. Maar om iets te scheppen, ja, dat kunnen wij niet. Dat kan God de Vader alleen. Wat zouden de grootste kunstenaars van de geschiedenis moeten voortbrengen zonder materiaal? Michelangelo, Vincent van Gogh, Rembrandt. Ze hebben allemaal materiaal nodig gehad. Bach. Muzici die vandaag nog bekend zijn. Ze hebben materiaal nodig gehad. Ze kunnen niet scheppen. Alleen maar iets maken. Maar de hemelse kunstenaar en bouwmeester heeft alles gemaakt. Alles om mij heen. En jonge mensen, ook mijn lichaam. Want de catechismus gaat nog een stapje verder. Hij heeft hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen. Maar dat betekent dus ook dat mijn leven gemaakt is door God. In Malachi 2 vers 10 lezen we dat ook. Dat we allemaal één vader hebben. Hebben wij niet allemaal één vader, zegt Malachi 2. Heeft niet één God ons geschapen? Krachtens de schepping zijn we allemaal uit zijn wonderlijke handen voortgekomen. Gemeente, daarom heeft God ook een claim op ons leven. Recht op mijn leven. Niet alleen omdat ik gedoopt ben. Al zou je niet gedoopt zijn. Je bent gemaakt door God. Een claim ligt er op jouw leven. Goed uit zijn handen voortgekomen. Nou, wat is er gebeurd? We hebben die goede vader verlaten. Jezus vertelt het heel beeldend in die gelijkenis van de verloren zoon. Hoe de zoon, het kind van de vader, het haast onmogelijke doet. Dat hij bijleven het geld opeist en het verbrast in een vergelegen land. Kind van de vader, hoe durf je? Ja, gemeente, dat zijn we nou allemaal. Hoe durven we? Die goede God, die ons het leven geeft en die ons ook het leven kan afnemen. Van wie wij de adem in onze neusgaten krijgen. Die goede God verlaten. Ik hoop er straks nog wel op terug te komen, wat dat betekent en ook hoe het anders kan worden. Toch blijft hij onze vader, gemeente, ook al heb ik hem verlaten. God kan niet van mij af. Weet je, dat is ook een troost. De discussies over de evolutietheorie en intelligent design, die liggen een beetje achter ons. Het was een paar jaar geleden dat het heel erg speelde. Is die scheppingsgeschiedenis wel echt? Kunnen we ook niet het combineren, wetenschappelijke theorie, hoe wetenschappelijk is het, van de evolutie en die van de schepping? Of kunnen we middenweg kiezen, intelligent design? We weten niet precies wie de schepper is, maar dat er iemand is geweest die alles gemaakt heeft, ja, dat kun je eigenlijk niet ontkennen. Ik veeg vanavond de vragen niet van tafel, die door wetenschappers beantwoord worden, maar ik zeg wel dit. Wat is de evolutietheorie, jonge mensen? En wat is intelligent design? Troosteloos. Vind je ook niet? Geen God. Geen God als vader. Dus ook geen doel. Geen doel in dit leven. Eigenlijk is het compleet zinloos, gemeente, als God mij niet gemaakt heeft, maar als ik het product ben van toevallige processen. Waar leef ik dan voor? God heeft mij gemaakt. En al ben ik een kind van Adam, vanavond zegt die God, die Vader, mijn vaderhart staat open. Hoor je dat? Mijn vaderarmen zijn uitgebreid. Wijd uitgebreid. Als je God de Vader verlaten hebt, zegt God de Vader niet, je hebt gekozen voor jezelf. Nee, dan zegt hij, keer terug tot mij. Wanneer kom je? Of ben je al gekomen? En heb je aan zijn vaderhart de rust ontvangen? Zoals die verloren zoon, die terugkwam. En wat vond hij op het erf van zijn vader? Een vader die hem van het erf afvloekte. Een vader die hem opwachtte. En hem aan zijn hart drukte en het feest klaarmaakte. Mijn zoon is weer gevonden. Vader van één. Vader van allen. Vader van velen. En gemeente, dat is wel het allermooiste. Dat we in een verzoende relatie met de Vader kunnen leven. Die is verbroken. En die kan hersteld worden. En dat mag ik u vanavond niet alleen zeggen. Maar verkondigen zelfs. Dat God geen behagen heeft in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat hij zich bekeert. En leeft. Dat zegt hij als vader van de Heer Jezus Christus. Wat heeft hij ervoor over gehad, gemeente? Die vader. Weet je wat die vader ervoor over had? Die vader zei, zoon, ga naar deze aarde. Lijd en sterf voor de zonde van die kinderen van Adam. Die mij de rug hebben toegekeerd. God had heel wat nodig om de wereld te scheppen. Zijn macht en zijn majesteit. Hoewel hij geen grondstoffen nodig had. Maar God had alles nodig, alles over ook. Om verzoening aan te brengen. Hij gaf alles. Om mij te redden. Voor de schepping was het woord nodig. Voor de verlossing is bloed nodig. Gemeente, die vaderliefde en die vadertrouw mag ik vanavond onderstrepen. De vader heeft niet één kind die hij liefkoost en naar zijn hart drukt. Hij heeft vele kinderen op deze aarde. En weet je, er is nog plaats voor meer kinderen van die vader. Hoe dan? De catechismus legt een heel duidelijke relatie tussen de zoon en de vader op dit punt. De catechismus zegt, alleen maar om de Heere Jezus Christus wil kan ik hem mijn God en mijn vader noemen. Dat is dus nodig. Ik kan niet rechtstreeks naar de vader toe gaan alsof er niets aan de hand is. Ik heb de zoon nodig, ik heb de Heere Jezus Christus nodig. En God, mag ik het heel menselijk zeggen, die duwt hem als het ware naar voren. Iedere preek opnieuw. Hier is mijn zoon. Luister naar hem. Zie op hem en word behouden. Wend u naar mij toe. Alle einden der aarde. Christus is het dus die ik moet kennen. Om de Vader te leren kennen. Vanwege Christus gemeente kan het en mag het. Hem als mijn vader noemen. Misschien aarzelt u. Zijn er ook kinderen van God vanavond in ons midden die zeggen, ja, dat heb ik altijd wat moeite mee, dominee. Dat woord vader. En misschien niet eens omdat u een heel slechte vader hebt gehad, maar ja, misschien ook wel vanwege het misbruik wat u meegemaakt hebt. Het heel gemakkelijk noemen van de vadernaam. laat ik dit ervan zeggen vanavond. Ik zou het verschrikkelijk vinden als mijn kinderen mij meneer van de weg zouden noemen. En u ook, denk ik.
Als uw kinderen u meneer zouden noemen. Wat afstandelijk.
Kan toch niet?
Als je de vadernaam niet op je lippen durft te nemen, is er wat mis in de relatie tussen een kind en zijn vader.
Een kind van God kan aarzelen. Maar, zegt Paulus, je hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid. Hoor je dat? Maar de geest van de aanneming tot kinderen van God, door wie wij leren zeggen en roepen. Vader. Je moet het dus ook leren, blijkbaar. Dus die schroom is ook wel weer te begrijpen. En het is ook niet vanzelfsprekend, gemeente, dat je hem zomaar als vader noemt. Denk toch eens aan die verloren zoon, jongens. Denk je dat die verloren zoon zo terugwandelt? Het erf van zijn vader op en zegt, nou kijk, daar ben ik weer. Ik ben een paar maand weg geweest. Ik kom nu weer thuis wonen. Natuurlijk niet. Schoorvoetend komt die zoon naar zijn vader toe. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet waard uw kind genaamd te worden.
Het is een gelijkenis. Ik weet het. Maar ik trek het toch even door nog. Als die zoon dan plaats neemt aan de tafel. En de vader heeft dat hele feestmaal opgediend. Waar wordt die vader nou blij van? Als het kind hem vader noemt. Denk je dat die vader blij wordt van tegenprestaties?
Word je als aardse vader blij als je kinderen je bedelven onder cadeaus, omdat je zelf ook cadeaus geeft?
Wel nee. Dat verlang je helemaal niet van je kinderen.
Wat verlang je wel? Ogen waaruit liefde en aanhankelijkheid en trouw spreekt. Want het kan het hart smelten van de vader als je kind papa zegt. Daar word je blij van. Dat klinkt als muziek in de oren, mag ik het zo zeggen, gemeente. De hemelse vader klinkt het als muziek in de oren. Als zijn kinderen hem vader noemen. Abba. Vader, zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd mogen worden. Om zijn zoons Christus wil. Christus kennis is dus de vereiste om de Vadernaam te gebruiken.
Nogmaals, het is een proces. Je moet het leren. Ik herinner mij nog heel goed in mijn studie. Het was in Apeldoorn, ik denk het tweede jaar van de theologiestudie, dat we gastcollege kregen van, u kent hem wel, professor De Reuver. Hij preekt hier ook. En professor De Reuver die had een aantal colleges over Kolbrugge. En als student had ik het een en ander van hem gelezen. Ik dacht, nou, dat is een man met heel veel kennis. Wat een wijsheid. Wat een prachtige boeken schrijft die man. En dan krijg je hem als gastdocent. Je kijkt ontzettend tegen hem op. En je krijgt les van hem. En in de pauze dronk hij koffie met ons. En zat hij aan een tafel met ons. En hadden we een gesprek met hem. En ook persoonlijk had ik een gesprek met hem. En wat gebeurde er toen? Ging ik hem toen Arie noemen? Nou nee, hij bleef professor. Maar wat gebeurde er? Er ontstond een band van vertrouwen, wederkerigheid. Er ontstond een relatie. Die gezagsverhouding bleef bestaan, maar er groeide een band. Het is maar een eenvoudig voorbeeld. Maar zo gaat het ook als de Heilige Geest in de harten van de kinderen van God blijft werken. Hij wil die harmonie, de band met God de Vader.
smeden en verdiepen. Dat ik hem leer kennen en waarderen en aanspreken als mijn vader. Jongens, wat is dat uniek. Dat er mensen zijn die God als vader mogen aanspreken. Weet je, de islam kent dit niet. Weet je hoeveel namen er zijn voor Allah? 99 namen, maar niet de vadernaam. Allah is geen vader. Allah is een, ja, een God. Maar wat voor een. Onberekenbaar. Je voelt je nooit veilig bij hem. Het kan maar zo dat je aan het eind van je leven toch niet in het paradijs komt. Dat weet je niet zeker met hem. Prijs je gelukkig mensen. Jonge mensen. Dat je bent geboren bij christelijke ouders. Die in alle gebrek het godsbeeld van het christelijk geloof van de Bijbel aan je hebben meegegeven. In Christus is God een genadige vader. En die vader, die kan ik vertrouwen. Dat is een kernwoord in deze zondagsafdeling. Op welke ik alzo vertrouw. Dat is eigenlijk het hoofdwerkwoord. Ik vertrouw hem. Ja, dat is toch ook waar je echt van geniet als vader. Als je kinderen je vertrouwen. Dat moeten ze leren. Door schade en schande. Het valt ook niet mee als ze ouder worden. Dat ze je blijven vertrouwen. En je kunt vertrouwen ook beschamen. Dat is ook weer waar. Maar de catechisme zegt. Kijk, dit is nou kernachtig. Voor een levend geloof. Dat je je helemaal toevertrouwt. Geheel en al. Met je lichaam. Als je naar het ziekenhuis moet. En met je ziel. Aan God de Vader. Je leven uit handen geven. Niet aan een onberekenbare God van wie je nooit weet hoe je het met hem hebt. Maar aan de Vader van Jezus Christus. En nu gaan we ontdekken hoe belangrijk het is dat we als kinderen van God de Vader van Jezus Christus tot onze Vader hebben. Want als ik nou aarzel in dat vertrouwen. En als ik denk, ja maar, is het werkelijk waar dat ik hem kan vertrouwen? Ook als er zoveel dingen tegen mij zijn. Kijk eens naar Jezus Christus. Hoe is de Vader met hem omgegaan? Van begin tot eind. Zorg en liefde. Heeft de Zoon het ooit aan vaderlijke liefde ontbroken? U zegt aan het kruis dan. Toen de Vader hem verliet. Ja, u hebt gelijk. Maar dat deed hij, opdat u nooit door deze vader verlaten zou worden. Dat is de rijkdom van het kennen van God de Vader. Een paar weken terug was dat Christian en Elnathan op de trap stonden. En in het kader van een Bijbelfeest, wat we op zondag wel eens doen. Vertelling uit de Bijbel met een werkje erbij. Ging het over de muren van Jericho en wat geloof betekent. En nou, een van de voorbeelden was dat ik aan het eind van de trap zou moeten staan. Hè, helemaal aan het begin. En Christian en Elnathan die moesten op een traptrede staan en dan naar beneden springen. Dat durfden ze niet zonder vader. Maar toen ik er stond wel. En tegen elkaar op probeerden ze zo hoog mogelijk op de treden te staan en dan naar beneden te springen. Want ja, papa stond er toch wel. En die ving het wel op. En inderdaad. Vertrouwen. Vertrouwen is je restloos onvoorwaardelijk overgeven aan niet een aardse vader. Die kan falen. En die valt. Maar aan de Vader van Jezus Christus, die mij verzorgt met alle nooddruft naar lichaam en ziel. Dat eten wat je vanavond op je bord vond, een kopje koffie wat je straks gaat nuttigen, vaderlijke zorg, een wenk van Gods goedheid.
de school, het werk wat je morgen weer ter hand neemt, vaderlijke zorg. Hij verzorgt mij met alle nooddruft van lichaam en ziel. O, ik weet het, dat betekent niet altijd overvloed. Maar wel genoeg, meer dan genoeg. En als hij zo zorgt, gemeente, in het dagelijkse, zou hij dan ook niet zorgen naar onze ziel, wat betreft het geestelijke. En daarom eindigt de catechismus ook met al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. Je zou op het verkeerde been kunnen worden gezet door die vertaling. Het lijkt mij ook beter om te vertalen. Niet toeschikken, maar wat hij mij laat overkomen. God schuift het niet naar je toe. Dat lijden. Alsof hij zegt, nou, alsjeblieft, hier is jouw portie. God laat het kwaad overkomen. Ja, dat kan. Ik moet denken aan het beeld wat ik ergens las in een boek van schapen en een herder. De herder zorgt voor zijn schapen en wij hebben daar een heel romantisch beeld bij, dat die herder er altijd is en wil de beest op afstand houden, en dat doet hij ook. Maar de herder kan ook in zijn zorg de schapen soms moeten onderdompelen in bijtende olie om de insecten en ongedierte te doden. Pijnlijk voor de schapen, maar toch beter voor hun welzijn. Herderlijke liefde, herderlijke zorg, om niet alleen de wilde dieren op afstand te houden, maar ook de indringers die in de vacht zitten, te doden. Wel zo doet God het bij al zijn schapen. Ben je zo'n schaap? Ben je rijk, hè? Als je een schaap bent van deze herder. Ik hoop dat je, ook als je zegt, ja, ik ken die vader niet, iets van verlangen hebt in je hart om hem te leren kennen, want wat ben je toch rijk als je zo leven mag. Ja, zegt iemand, maar het laatste dan. Het is allemaal waar, hoor, wat u tot nu toe zegt. De vader zorgt en de vader is liefdevol en dat is waar, maar het kwaad dan. Alle dingen die in mijn leven gebeurd zijn tot nu toe en die nog zullen gebeuren, waarvan ik me soms afvraag, wat heeft het voor zin? Nou, je kunt je soms inderdaad afvragen, als je het kwaad op zichzelf beschouwt, of het zin heeft. En in zichzelf is het ook zinloos, dat kwaad. En toch kan God het wel inpassen, op een wonderlijke wijze, in zijn plan, met het leven van zijn kinderen, om meer vertrouwen te wekken dan ooit. Denk eens aan Jozef. Wat een les. Tientallen jaren heeft hij ervoor nodig gehad om uiteindelijk te leren zeggen, wat mensen ten kwade hebben gedacht, heeft God ten goede gedacht. Dat zei hij niet na een dag. Maar dat zei hij door het proces van louteren heen, waarin de goede herder zijn schaap onderdompelde in bijtende olie. Uiteindelijk tot heil voor Jozef. Denk eens aan Job. Jongens, wat hield Job over? Je zou zeggen, hij houdt alleen zweren over. Pijnlijke plek op zijn lichaam. En een vrouw die hem tot last is. Zegen God en sterf. Job houdt God over. En dan is het waar wat dominee ten Kate dichtte. Ik heb mijn God. Dat is genoeg. Ik wens mij niets daar neven. Veel meer dan het meeste wat ik vroeg, is mij in hem gegeven. Of met een psalm in de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heere gerust. Die psalmen, die snap ik niet. Als ik geen tegenslag ondervind. Luther zei, ik kan de psalmen pas uitleggen als ik in mijn eigen leven tegenwind ondervind. Anders begrijp ik de psalmen niet. God kan tegenslag gebruiken dus, om het woord dieper te leren verstaan. En zo werken ook verdrukkingen mee ten goede. Ze houden me niet van de Vader af. Het is me soms wel een raadsel hoe de Vader met zijn kind handelt. Maar ze wekken meer vertrouwen. Ik las deze week een boekje van Thomas Watson over Romeinen 8. En dat gaat over dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Een citaat uit dat boekje. Gods roede. Roede is pijnlijk. Gods roede is het penseel om het beeld van Christus in ons naar voren te halen. Is dat niet de samenvatting van wat een christen uiteindelijk zal zeggen als hij in het land van de heerlijkheid terugkijkt op hoe de Heere met hem gehandeld heeft? O Vader, u was bezig om het beeld van de Heer Jezus in mijn leven naar voren te halen. Het penseel was niet zacht, maar hard. Het was een roede. Maar als het hoofd van Christus met doornen bedekt was, moet ik dan verwachten dat mijn hoofd met rozen bedekt wordt? Als de Meester het kruis opnam, zou ik dan hier al de kroon alleen dragen? Thomas Watson gaat nog verder. Hij zegt, het is een eerbewijs om verdrukking en lijden te ondergaan. Het laat zien dat de Vader om je geeft. Want hij kastijdt de Zoon die hij lief heeft tot zijn nut. Dat zie je eerst niet, dat voel je eerst niet zo. Maar de Heere neemt mee in het proces van heling, omdat God meer wil dan geluk. Er is een heel indrukwekkend boek van Christa Rozier. Ze is overleden aan kanker. En ook haar zoon is op 13-jarige leeftijd overleden. Lijden in Gods hand heet het. Zou het iedereen aanbevelen die te maken heeft met lijden, wat voor vorm dan ook. En zij beschrijft op een van de bladzijden in dat prachtige boek dat God meer wil dan ons geluk. En dat waar wij altijd in oplossingen denken, God niet in oplossingen denkt. Maar hij vraagt naar hoeveel zegen het oplevert voor mijn leven. Gemeente, aan deze Vader mag je je toevertrouwen. Als kind van de Vader kun je om hem aan. Al het kwaad dat hij in dit jammerdal mij laat overkomen is tot mijn nut. Hij laat het meewerken ten goede. Hij verwendt mij niet. Het is een beeld wat je ook kunt hebben in bepaalde kringen, hè, van God. God is de Vader die alleen maar verwendt en zijn kinderen ja, met cadeautjes en geschenken overlaat. Succes en voorspoed is je deel. Hoe ongezond is het als een aardse vader zijn kinderen overlaat met geschenken en nooit corrigeert en ingrijpt en soms ook straft. God opent zijn hand. Maar God kan zijn hand ook toesluiten. Zijn lieflijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Maar God kan zijn aangezicht ook verbergen. Maar nooit zonder doel. Want, zegt Watson ten slotte in dat boek, beproevingen maken mij meer geschikt voor de heerlijkheid met God. Als je hem kent vanavond, mag je dit meenemen. Beproevingen, daar verdient je de hemel niet mee. Lijden wat je ondergaat, levert je geen ereplaats op in de hemel. Maar het is wel de weg naar de heerlijkheid toe. Zoals de ploeg de aarde bereidt om het zaad te kunnen strooien in die aarde wat zorgt voor de oogst. Zo gebruikt God tegenslag in het leven van zijn kinderen om ze klaar te maken voor de oogst. Een ander beeld dat hij gebruikt is het beeld van de schilder. Hij zegt, een schilder die gebruikt eerst donkere kleuren. En als hij die donkere kleuren op zijn blad heeft staan, dan pas kan hij de gouden kleuren gebruiken. Want die gouden kleuren hebben een donkere achtergrond. En anders komen ze niet goed uit. Bovenop de donkere kleur van mijn beproeving zal God de gouden kleur van zijn heerlijkheid tekenen. Ja, u hebt gelijk. Dat geldt voor allen. Ook alleen voor allen die in Christus zijn. Maar als u vanavond nou moet zeggen, dit ken ik allemaal niet. Ik ben niet in Christus. Gemeente, er is maar één weg vanavond. Ik ben de weg tot de Vader. Niemand komt tot deze Vader en ontvangt de zegen van deze Vader. En de beleving van wat zondag 9 verwoordt. Als hij zich niet overgeeft aan Christus. En daarom, kom, wie je ook bent, een wederstrevig kind, een kind wat altijd gerebelleerd heeft, kom, Christus maakt van zonden rein, om mij tot een kind van de Vader te laten zijn. Amen. Laten we samen zingen. Uit het gebed des Heren, vers 10. Ja, amen, trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw gena. Ons hart, o God die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. 10e vers van het gebed des Heren. Is het waar dat een van uw kinderen zei, eeuwen geleden, als de Heere mijn herder is, dan ontbreekt het mij aan niets, al moet ik gaan door het dal van de schaduw van de dood en u spaart ons er niet voor. Wij willen ervoor weglopen, maar we moeten er doorheen. Want hier is het land van de heerlijkheid niet. U bent bezig om al uw schapen naar de eeuwige schaapskooi te brengen. Door wind en tegenweer, door verscheurende wolven van buiten, die op afstand gehouden worden, hoewel ze ons verschrikken. En ondertussen is er niets anders wat ons troost biedt dan uw stok en uw staf, die als het donker is, ons de weg wijzen. Uw beloften, die in Christus en om Christus wil, ja en amen zijn. En als we het niet begrijpen en niet voelen, we mogen zien op hem. De Heer Jezus Christus, die het kruis verdroeg, de schande verachtte. En op die wijze en in die weg de troon van de heerlijkheid beklom als Davids grote zoon. En dat is weggelegd voor allen die u kennen. O, wat een voorrecht hebt u geschonken aan de christenen op deze aarde. Dat we de Vadernaam mogen belijden, op de lippen mogen nemen. Dat we hem mogen kennen als een almachtig God en een getrouw Vader, die alles in zijn hand houdt. Wij danken u voor het onderwijs wat u wilde geven. Heere, laat het ons bemoedigen ook deze week. U weet dat de beleving zo snel weg kan ebben. U blijft echter dezelfde. Ook morgen en ook vrijdag. Laat zo, Heere, ons hoofd omhoog geheven worden. Uw goede tierenheid zij over ons, gelijk wij op u hopen. We danken u voor deze zondag. Geleid ons in deze week, breng ons volgende week weer samen op de rustdag die u ons geeft. Help ons op het werk, wees met de jongeren tijdens de studie, wees met de kinderen op school, met het onderwijs, het personeel. Rust ons toe, Heere, en geef kracht. Hoor ons gebed, uit genade alleen. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 150, het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. Psalm 150, het eerste vers. Uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere.
De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.